Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 16 alweer. En we gaan dat eigenlijk snel, hè?
Ja, dat is echt ongelooflijk, toch? Aflevering 16. Ja. Ik bedoel, ik weet nog wel dat wij tegen elkaar zeiden, het zou leuk zijn als we er 10 halen of zo.
Ja, ja. Het gaat zo snel. Daar hebben we ook zoveel gewoon plezier in eigenlijk.
Ja, het is ook echt wel ontzettend leuk om te doen, hè?
Zeker. En we zien daar ook eigenlijk dat er steeds meer luisteraars bij komen, waar we natuurlijk heel erg blij van worden. En als jullie ons nou graag een blijk van waardering willen geven, geef ons dan ook zeker even een duimpje omhoog op het podium. Dan moet je even klikken op de podcast zelf en een 5-sterren beoordeling op Spotify.
Ja, dat zou superleuk zijn. En volg ons dan ook meteen even op Instagram, @bizarreverhalen de podcast, want daar plaatsen we het beeldmateriaal van de aflevering. Dat doen we meestal wel pas een week later, dus hou daar even rekening mee, dat je niet meteen morgen gaat kijken, op dezelfde dag nog, want dat duurt vaak eventjes.
Ja. Nou, dan snel verder met de aflevering van vandaag. We gaan het namelijk hebben over John Leonard uit Amerika en zijn strijd tegen Pepsi.
Ja, en daarvoor gaan we dus terug naar de jaren 90 en nog specifieker 1995. En ik vond dit wel echt een heel leuk onderwerp. Ik hou van dit soort verhalen.
Ik ook.
Jij ook?
Gewoon en van die mensen die gewoon niet nadenken over wat nou wel en niet kan, maar het gewoon doen.
Ja, maar nou ja, ze denken juist wel. Ja, goed, wat we er precies van vinden, dan gaan we het als kunnen we daar niet helemaal niet mee beginnen natuurlijk. We moeten eerst verhaal vertellen, ja. Maar het is wel inderdaad iets. Ik hou echt van dit soort verhalen, want nou, we gaan het namelijk hebben over John en zijn strijd tegen Pepsi. En wat ik al zei, we gaan daarvoor terug naar 1995. En in de jaren 90 waren de commercials nog veel groter dan tegenwoordig, hè? Toen waren de commercials langer, spectaculair en dergelijke.
En ik denk ook een beetje omdat mensen toen gewoon veel meer tv keken. Dat is gewoon, nu is het natuurlijk meer dat mensen gewoon vooral terugkijken, denk ik. Gewoon op NLC, op Videoland. En toen had je dat natuurlijk niet. Ging je gewoon live tv kijken en dan moest je die reclames wel zien.
Ja? Nou ja, dus dan, nou dat niet alleen. Het waren ook echt plaspauzes, die reclames. Dus dan, ik weet nog wel, vroeger dan zaten we met z'n allen en dan kwam die commercial. En dan moest iedereen even snel naar de wc. En stel dat dan je broertje nog op de wc zat of zo, dan zei jouw riep je ook echt zo van, opschieten, het begint weer. Weet je, want dan hoorde je die tune en dan wist je alweer, oh jee, dat je kon niet pauzeren.
Zoveel kon je toch niet missen.
Maar dat kun je eigenlijk niet meer indenken nu, toch?
Nee.
Nu kun je alles terugkijken wanneer je het wil, hoe je het wil.
Vroeger was het ook nog dat je on-demand ging opnemen en zo, maar dat is tegenwoordig ook niet meer.
Weet je wat irritant was vroeger? Als iemand dan ging bellen tijdens zo'n show. Ja? Want tegenwoordig, iemand gewoon op stil en dan denk je, nou, weet je, neem gewoon niet op. Maar vroeger was het toch anders. Dus dan
kon je natuurlijk niet even je telefoon op stil zetten.
Ja, dan ging je moeder of zo opnemen. Je had gewoon een huistelefoon en die ging dan over. En dacht je, wie belt er nou tijdens de surprise show? en dan mijn moeder nam dan gewoon de telefoon op, bij wijze van spreken. En dan, het was heel vervelend. Er gebeurde niet veel tijdens dat soort momenten, want dan zaten er toch wel meer mensen daarnaar te kijken. Maar dat waren toch wel
Ik wil gewoon lekker mijn televisieprogramma kijken. Laat me met rust.
Ja, nou, het was wel dus aan de ene kant lastig, aan de andere kant ook wel leuker, want je moest dan ook echt dat kijken. En daardoor had je ook echt van die momenten. Dus het heeft twee kanten, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, dus eigenlijk was dat ook zo voor Pepsi, hè? Dus alles was groter. Er werden veel beroemdheden bijgehaald. Want je had Coca-Cola, nog steeds natuurlijk. En Coca-Cola was, nu nog steeds denk ik, maar dat was de marktleider, hè, op cola-gebied. En dan had je Pepsi. En Pepsi wilde heel graag marktleider worden. Dus er was eigenlijk een soort oorlog tussen deze beide cola-merken. Daar begon het eigenlijk mee.
Ja, maar Pepsi had wel hele grote namen, hè?
Ja, ze hadden hele, hele grote namen. Ze hadden Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Cindy Crawford.
Maar was toch ook tijdens zo'n Michael Jackson, toen Michael Jackson zo'n reclame voor Pepsi deed, was ze haar in de fik gevlogen, hè?
Ja, klopt, ja.
Dat vond ik ook wel echt heftig. Ja, dat staan allemaal filmpjes op YouTube en zo.
Ja, dat klopt. Nou ja, het waren echt wel de allerduurste reclames. Want ze wilden ook echt een Pepsi-generatie creëren.
Ja, maar ik denk dat cola gewoon al bekend was, dat ze het gewoon minder nodig hadden.
Nou, ze hadden echt zoiets van Coca-Cola's voor je oma. Dat is ook leuk. Maar hoor je bij de nieuwe en coole generatie, dan drink je Pepsi. Zo wilden ze eigenlijk een beetje de nieuwe jeugd, of de jeugd, zeg maar, wilden ze dan laten kiezen voor Pepsi. Daar waren al hun reclames
op. Gewoon eigenlijk een beetje wat belangrijk is in je jeugdtijd, dat gewoon eigenlijk gewoon misbruiken. Om gewoon zo meer.
Ja, gebruiken
zeg maar,
eigenlijk.
Ja, gebruiken. Ja, gebruik dat je niet je oma wil zijn natuurlijk. Je wil geen Coca-Cola drinken, dan ben je een oma.
Ja, zo zwart-wit niet, maar ze probeerden echt wel van, als je cool wilde zijn, dan dronk je Pepsi. Ja. In Amerika dan zeker, hè?
Ja, en in 1995 bedenkt Pepsi een reclamecampagne waarbij je Pepsi kunt kon sparen voor allemaal spullen. 2000 punten bijvoorbeeld voor een leren jas, 120 voor een zonnebril en allemaal van die kleine dingetjes.
Nou, en een straaljager. De zogenaamde Harrier Jet voor 7 miljoen punten.
En even voor de mensen die het niet weten, een Harrier Jet is een militair vliegtuig dat bekend staat om het feit dat het verticaal kan opstijgen.
Ja, dat ziet er spectaculair uit, zo, hè? Heb je dat gezien?
Ja.
Ja, dat gaat dus gewoon echt recht omhoog. Ik heb er video's van gezien, maar hij kan niet alleen recht omhoog, hij kan ook achteruit vliegen.
Ja, volgens mij kan hij alles. Hij kan rechtsom, linksom, hij kan rondjes draaien, achteruit, vooruit.
Ja? Nou, het is best wel een spectaculair ding,
ja.
Maar het is ook best wel een gevaarlijk ding, hè? Want als je niet weet hoe je ermee om moet gaan, ik heb ook al filmpjes gezien, door de hoge G-krachten die je ervaart.
Dat je oud gaat.
Ja, ga je oud. Heel eng om te zien. Maar als dat gebeurt, dan zit je eentje in zo'n Harrier jet, dan stort je gewoon in natuurlijk.
Ja, dat klopt.
Ja,
behalve als je op tijd weer wakker wordt, moet je dan hopen.
Ja, wakker worden, denk
ik. Maar dat zijn ook van die mensen die dan echt voor hun beroep, zeg maar, in die militaire vliegtuigen vliegen. Dat ze echt in van die testcabines gaan waar ze die G-krachten nabootsen, dat je daar kan oefenen. Dat je gewoon, je kan niet oud raken.
Zou jij dat willen?
Nee.
Ik zou het helemaal niet fijn vinden, denk ik. Ik
heb soms altijd, als ik op de snelweg in de auto zit en je rijdt over zo'n heuveltje, dat ik al het in mijn buik krijg. En denk ik, oh, wat naar.
Weet je waar ik dat
al
heb? Dat is natuurlijk totaal geen G-kracht, hè? Maar dat is even los van dit. Weet je waar ik dat gevoel heb? Je hebt toch van die, volgens mij noemen ze dat familieglijbanen. Dat is een glijbaan waar je met 5, 6 man naast elkaar kan. Daarom noemen ze denk ik familieglijbaan. Ik weet niet of dat echt officiële woorden. Maar
of van die met kleine heuveltjes erin.
Nee, dan ga je gewoon recht naar beneden. Ja, niet recht. Het is niet zo'n storten, niet zo'n trechter ding. Maar het is, je gaat vrij stijl naar beneden. Gewoon het is eigenlijk heel simpel. Gewoon een glijbaan. Bam. Gewoon een paar meter hoog. Nou, als ik daar dus afga en dan spring ik in het water. Iedereen heeft dan ziet, oeh, leuk, leuk. Ik voel dat gewoon nog een halve minuut of zo, dat gevoel in mijn buik. Dat is ook niet goed, toch?
Ja, maar ik dat er zo bij zo'n klein heuveltje op de snelweg. Dan denk ik ook van, hoe kan dat nou?
Ik denk dat wij heel strak afgesteld staan.
En ook als ik af en toe in de bus zit, en ik zit vaak een beetje achterin. Ja. Dan als je dan zo over zo'n heuveltje gaat, voel ik dat helemaal in mijn buik.
Ja, ik vond dat heel leuk, die verhoging in die bus. En als je dan, dat vond ik juist, maar nu, ik heb dat allemaal niet meer zo. Nu denk ik, die bus rijdt echt super hard.
Maar ik wil gewoon nooit voorin zitten, want dat vind ik gewoon irritant. Want dan is elke keer dat je iedereen zo moet zien, hoi. Ook gezellig in de bus.
Ja, ik had dat op jouw leeftijd ook. Maar inmiddels maakt het me eigenlijk niet meer uit waar ik zit.
Nee.
Als ik maar niet te dicht op andere mensen zit, dan vind ik het eigenlijk
ik zet altijd gewoon mijn tas naast mijn ding nu, hoor.
Ja, maar als het druk wordt, moet je hem optillen, toch?
Ja.
Ja, daar werkt zo.
Ja.
Ja.
Maar dat is eigenlijk nooit.
Nee. In 1995 hoorde John, een student van 20 jaar oud uit Seattle, voor het eerst over de Pepsi-punten. Dat hoorde hij van iemand uit het American Football Team dat hij coachte. Want die vertelde erover en die zei, ja, ik ben punten van een flesje aan het knippen. Want Pepsi, daar kan je punten sparen voor onder andere een Harrier Jet. Maar John die besteedde er eigenlijk helemaal niet zoveel aandacht aan. Maar een paar weken later zag hij die commercial zelf op tv over die punten. En toen zag hij dus ook die Harrier Jet, die straaljager. En nou, wat zie je nou in die commercial? Nou, je ziet eerst een jongen lopen in een leren jas. En die staat, en dan staat er onder in beeld, leather jacket, 1450 punten. Nou, dan zie je diezelfde jongen even later weer lopen met een zonnebril op. En dan komt er onder in beeld 175 punten. Nou, en tot slot zie je dan een klas met kinderen. Middelbare school, denk ik, of zo. Ik kan me niet precies herinneren hoe oud ze waren. En dan hoor je heel veel geluid. En je ziet papier opwaaien. Het waait allemaal uit het raam. En alsof er een soort storm gaande is. Dus ja, wat gebeurt er? Nou, en dan zie je dus diezelfde jongen in die Harrier Jet op het grasveld naast de school landen. En dan komt er onder te staan Harrier Jet... 7 miljoen punten.
En geen disclaimer, hè?
Nee, niks. Alleen dat. Harrier Jet. 7 miljoen punten. Net als bij die zonnebril bijvoorbeeld. Ja. Gewoon alsof het in het spaarprogramma zit.
Dus John denkt, hoe krijg ik in hemelsnaam 7 miljoen Pepsi-punten bij elkaar? Hij gaat op dit uitrekenen hoeveel flessen Pepsi hij moet kopen. Maar ja, kopen, hoe komt hij aan zoveel geld? Hij bedenkt allemaal plannen en is er dag en nacht mee bezig.
Ja, en hij denkt ook, iedereen wil dus natuurlijk zo'n straaljager, dus ik moet ook nog snel zijn, anders stopt Pepsi straks die actie misschien wel.
Ja, dus dat is ook eigenlijk nog best wel een risico, want straks heb je enorm veel geld uitgegeven, bijvoorbeeld $700.000, en dan stopt Pepsi de actie en dan zit je met je punten.
Ja, precies. Dus hij denkt, ik begin in ieder geval alvast met heel veel Pepsi te kopen. En niet alleen hij, maar ook zijn hele gezin, die gaat dus ook heel veel Pepsi drinken. Hij kijkt wel naar de aanbiedingen, coupons, et cetera. Maar ze komen er eigenlijk al snel achter dat ze natuurlijk, ja, dat kunnen ze nooit bij elkaar sparen, toch? Als gezin. Nee. Want ik zag dus ook in een documentaire, en dat is die documentaire, die serie Pepsi Where's My Jet op Netflix. Dat is trouwens echt een aanrader, vond ik. Dat ze uitgerekend hadden dat ze als gezin 100 jaar lang 190 Pepsi flesjes per dag hadden moeten drinken.
Nou, dat kan dus nooit.
Nee, dat kan nooit. Nee, hadden ze ook heel simpel.
Gezinnen rekenen hebben of zo. Dan moet je gewoon 10 gezinnen hebben. Dat is 90.
Ja, dat kan ook niet. Ben je 25 jaar bezig, toch? Of 10 jaar dan. 10, ja. 100 jaar, 10 jaar. Ja, dat kan ook niet. Nee.
Nee.
Maar in die tijd was het wel veel normaler om Pepsi te drinken, hè?
Ja.
De hele dag dan. Ik bedoel, nu zeggen we allemaal, het is niet gezond, niet te veel fris, niet te veel prik. Maar in die tijd dronken mensen dat gewoon de hele dag.
Gewoon ochtends lekker bij een Ja, mensen bij een
waren,
bekel of zo?
Ja, mensen waren helemaal niet mee bezig. Zeker in Amerika niet. Dat was gewoon altijd oneindig frisdrank.
Ja.
Dus dat ja, water. Dat,
vroeger was ook alles gewoon goed voor je, volgens mij. Ja, vroeger maakte niks
goed
uit.
Mensen maakten zich daar niet zo druk om mee, dat klopt. Nou ja, maar goed.
John zou dus op de een of andere manier aan geld moeten komen om eerder die punten bij elkaar te sparen. Hij heeft een vriend waarvan hij denkt dat hij misschien wel bereid is om te investeren. En daar gaat het om Todd Hoffman.
Ja, dat is echt een wijze man, vond je niet?
Ja.
Echt zo'n spontane, soort van hippie, maar ook heel sportief of zo. Ik vond echt zo'n hippe man van in de 70 of zo. Hoe oud is hij?
Nee joh, 55.
55?
Ja, geen 70.
Ja, ik vond hem dus veel ouder uitzien dan 55, maar ik vond hem dus wel super sportief of zo. Motorrijden, Mount Everest. Dacht ik, nou, die man van 70 is nog lekker bezig.
In die acteurs waar zeg maar die jonge mensen spelen in die documentaire, vind ik wel heel goed gecast.
Ja.
Want bij die Todd zie je echt, het zou zo hem kunnen zijn. En bij die andere ook.
Ja, ik heb het bij die John dus heel erg.
Ja.
Dat ik denk, zou zo
als je gewoon
zijn.
Kijkt naar die oude televisieprogramma's waar hij op is geweest, dan zie je dat gewoon. Dat...
Ja, maar vind jij, ik vond die Todd echt een man waarvan ik dacht, die is, nou ja, eind 60, 70. Maar die is nog super sportief. Ik dacht zo, die is echt, echt sportief. Maar als hij 55
is... is ook best wel oud.
Ja, maar dan vind ik het wel weer normaler.
Ja.
Maar nog steeds, ik vond het wel een leuke man. Leuke man ook. Om naar te luisteren ook vooral. Ja. Ja.
Het was in ieder geval ook een hele jeugdige man. Graag risico's en altijd eigenlijk vrolijk.
Nou, en dat vertelde zijn moeder ook hè, over die taal. Dat hij dus heel actief was, van baby af aan al. Hij reisde heel de wereld rond. En zo leerde hij uiteindelijk dus ook John kennen tijdens het bergklimmen. Want die John, die was dus assistent kliminstructeur. Dus John was toen begin 20, Todd begin 40, maar ze raakten samen bevriend dus.
Ja, ze deelden ook eigenlijk echt samen de passie van het bergbeklimmen. Want die jaren daarna hebben ze veel samen geklommen en werden ze ook steeds betere vrienden.
Ja, nou die John belt dus met die Todd en vraagt of hij wil investeren. Want Todd is ook een investeerder, hè? Dus die heeft in ieder geval geld. Nou, die Todd vraagt dan, laat me die reclame zien. En John gaat er meteen naartoe. Laat die reclame zien en Todd die gelooft eigenlijk zijn eigen ogen niet. Hè? Dus, ik bedoel, Pepsi biedt een straaljager aan in ruil voor 7 miljoen.
En volgens mij heeft hij ook heel veel tijd gezegd van, speel de reclame is opnieuw. Ja. Dat heeft hij echt 10, 20 keer gezegd.
Again. Ja, klopt. Nou, uiteindelijk zegt hij dus van, maak maar een ondernemersplan en kom naar me toe als het plan af is om dat te presenteren.
Ja, en die John had eigenlijk nog nooit zijn ondernemingsplan geschreven, maar ging meteen aan de slag. Hij reekt uit dat ze het beste 1,4 miljoen 12-packs kunnen kopen. Maar die koop je even niet met je karretje in de supermarkt natuurlijk. Het gaat namelijk om 16 miljoen blikjes.
Ja, dat doe je niet even met een karretje. Nee. Maar hij gaat helemaal uitrekenen. Hij gaat helemaal uitrekenen van, nou, ik heb 6 grote loodsen nodig. Ik heb zoveel man personeel. En dan als ik dan met zoveel uur per dag werk, dan zouden ze 3 maanden over doen.
Ja, volgens mij had hij dan ook nog bedacht dat zo'n bedrijf wat toen in de jaren 90 bestond, Rent a Man heet dat of zo.
Ja, zo'n uitzendbureau was dat.
Ja, dan kan je tijdelijk mannetjes huren die dingen voor je gaan doen.
Ja, nou, en die John die schrijft dan heel zijn plan, presenteert het aan Todd en Todd komt eigenlijk meteen met een aantal vragen. Hè?
Ja, en een van de eerste dingen die hij eigenlijk vroeg was, is het legaal om in een Harrier jet te vliegen? Want als dat illegaal is, dan is het ook niet echt een aanbod van Pepsi, dus die Todd gaat naar de bieb.
En het was natuurlijk 1995, je kon niet even googlen, dus je moest echt naar de bieb en dan maar hopen dat je het juiste boek kon vinden.
En hij wordt er eigenlijk ook niet veel wijzer, dus belt bij het Pentagon en hij zegt dat hij aan een schoolproject werkt en graag wil weten of het illegaal is om een Harrier jet te kopen. Het Pentagon is het hoofdkwartier van het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten, dus die moeten wel antwoorden hebben.
Ja, nou dat antwoord krijgen ze ook, hè? Want ze geven aan dat het wel mag, maar dan alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld de munitie eraf en dergelijke. Er zijn een paar dingen die moeten aangepast worden, maar dan mag je dus wel in zo'n straaljager vliegen. Het is daarnaast wel zo, want dat kan eigenlijk nog om de hoek kijken, dat je dus dat je zo'n Harrier jet alleen per 6 kunt kopen. Nou, lekker toch, per 6. En die dingen kosten dus $32 miljoen per stuk. Maar dat maakt natuurlijk op zich niet uit, want dat was het probleem van Pepsi. Dus daar doen ze verder niks aan. Maar het is, waar het hun om gaat, is het is legaal met wat aanpassingen.
De volgende vraag die Todd stelt is, wat gaan we met die Harrier jet doen zodra we er één hebben? Want als we hem meteen verkopen, dan lijkt het alsof we Pepsi willen blazeren.
Ja, nou, dit is die John die komt met allerlei ideeën van vliegshows, films, advertentie en dergelijke. Want zo kunnen ze ook hun investering natuurlijk weer terugverdienen. Dus ze willen echt met die Harrier jet aan de slag. Nou, en dan vraagt Todd als laatste, wat als de actie stopt, terwijl we bijvoorbeeld nog 1 punt moeten? Ik bedoel, je weet niet wanneer die actie stopt. Ze zeggen niet, deze actie loopt tot dan en dan. Er was geen datum bij. Dat zie je tegenwoordig wel vaak, hè?
Ja.
Zolang de voorraad strekt, of tot en tot die datum. Je kunt sparen, bijvoorbeeld een Albert Heijn actie. Maar dat was hier niet. Dus hij zegt, oké, wat doe je dan als je dus te weinig punten hebt? En juist door die allerlaatste vraag realiseert John zich dat het misschien toch wel niet zo'n goed idee is. Hij baalt echt enorm, want hij had zichzelf echt al helemaal in die Harrier Jets zien vliegen.
Ja.
En, of tenminste, iemand anders maar zien verkopen of verhuren of wat dan ook. Maar het heeft eigenlijk geen zin meer, denkt hij. Dus hij stopt overal mee en ja, probeert eigenlijk zijn gewone leven weer op te pakken. Maar hij baalt wel, hè?
Ja, heel erg.
Ja.
Maar dan, op een dag, loopt hij bij de supermarkt en ziet daar een reclamepop van Pepsi met daar de catalogussen. Dus hij opent zo'n boekje en daarin ziet hij dat je nu ook Pepsi-punten kunt kopen voor 10 cent per stuk. Zo zou je dus ineens nog maar $700.000 nodig hebben. Dus hij gaat razendsnel naar huis, belt Todd en vertelt zijn plan. Nu ziet Todd het eigenlijk wel zitten, maar twijfelt nog even of hij wel zo openbaar bekend wil worden tegen Pepsi. Want zijn naam zou op de cheque staan natuurlijk. Maar al snel denkt hij, wat maakt het uit? We doen het gewoon.
Ja, maar het gaat wel inderdaad tegen Pepsi. Hè? Ik bedoel, het is een enorm bedrijf met enorme macht. Het is ook wel stoer, toch?
Ja,
zo van, we gaan
dat je het gewoon doet.
Ja, dus ook. Nou, die Talt die schrijft dus een cheque. En dan pakken ze het puntenboekje erbij. En daar kun je dus eigenlijk je gegevens invullen. En dan kruis je het vakje aan van hetgeen je wil hebben. Maar er is geen vakje voor de Harrier Jet. Dus die hebben ze zelf erbij getekend. Vierkantje Harrier Jet aangekruist. En ja, dat was ook wel grappig zo. Ze dat hadden bedacht.
Ik moest ook zo lachen toen die Johnson zei van, dan zie ik die medewerkers al voor me met die post-it pakken. Nou, één t-shirt voor Joe, een pet voor Steven en een Harrier Jet voor John. Wat? Een Harrier Jet voor John?
Een Harrier Jet voor John. Ja, ik zag dat hij dat dan ook helemaal voor me. Ik snap dat wel. Hoe hij dat gebracht, dacht ik, ik zou er ook over nadenken. Ja, zo van, bij wie komt die brief terecht? Weet je wel? Dan zie je zo'n tafeltje voor je of zo met een paar medewerkers op een rijtje. Of ja, weet ik veel, zo'n zak post in die tijd.
Ja,
en dan, ja, dat zag ik ook helemaal voor.
Maar die cheque stuur je natuurlijk niet even met de post. Dus John vliegt samen met een juridisch medewerker naar het kantoor waar de post uitgepakt en gelezen wordt. Ze vliegen met die cheque naar Minnesota, komen daar aan, checken in een hotel en de volgende dag gaan ze naar het postkantoor. Het is inmiddels 6 maanden nadat John voor het eerst de commercial zag trouwens, even voor de beeldvorming.
Ja, ik vond dat best al wel een tijd. Ik bedoel, zo'n actie loopt dus al op dat moment al een half jaar.
Ja, en hebben al heel hartstikke veel geld verdiend, Pepsi.
Nou, en het is denk ik ook wel echt een grootschalige actie die ze niet voor eventjes willen. Maar toch, 6 maanden. Ik denk,
maanden is wel lang hoor.
Ja. Nou, de volgende ochtend komen ze dus aan bij het postkantoor. Maar wat blijkt, deze is dicht op zaterdag. En ze denken ook, hoe kunnen we zo dom kunnen zijn dat we helemaal zijn gaan vliegen met die cheque en dan daar aankomen en dan niet even van tevoren gecheckt hebben dat of dat postkantoor wel of niet open is. Ze denken dan ook van ja, er is een brievenbus, maar om nou daar die envelop in te doen vinden ze eigenlijk ook wel een beetje tricky. Hè? Zeker met zo'n grote cheque. En dan horen ze eigenlijk dat er achter de deur iemand aanwezig is. Dus ze kloppen op die deur en een medewerker doet open. En John vraagt dan of hij die envelop aan die medewerker dus of dat hij die envelop in de juiste postbus wil doen. Zodat deze op het hoofdkantoor van Pepsi aan zou komen. Nou, dat gebeurt. En ze gaan eigenlijk weer terug naar huis. Hè? Ze vliegen terug naar huis.
Vervolgens beelden ze zich van alles in. Hè? Zo van, bij wie komt deze brief op kantoor? Wie opent hem? Wanneer krijg ik mijn jet? Pepsi ontvangt de brief van John. Maar ze vinden het op het hoofdkantoor van Pepsi eigenlijk gewoon een heel raar idee, hè? Dat iemand het serieus genomen heeft dat je echt voor die jet kon sparen. Het was voor Pepsi echt overduidelijk dat het om een grap ging. Dus, zij schakelen meteen een juridische afdeling in. Want, wilde John echt die jet of wilde hij gewoon geld ontvangen van Pepsi?
Ja, en als ze nu geld gingen geven, wie zou er dan nog meer volgen, toch? Ik bedoel, dus de advocaten werden ingeschakeld, maar echt druk maakte ze het nog op dat moment nog niet om, toch? Nou, ondertussen zit John met smart te wachten op een antwoord. En het duurde maar. Nou, uiteindelijk ontvangt hij dan toch een brief. En hij durft hem eigenlijk bijna niet open te maken. Hè? Dus hij zit daar met zijn moeder aan tafel te wachten. Wat gebeurt er nou? Nou, hij opent die brief dan uiteindelijk. En daarin stond eigenlijk zoveel als, bedankt voor de moeite. Het was een grap. Als compensatie voor de moeite ontvang je hierbij 2 coupons voor een kratje Pepsi.
En hij kreeg zijn cheque terug, hè. Maar goed, John en Todd waren het natuurlijk niet mee eens. Maar ja, wat nu? Ze hadden nooit nagedacht over een rechtszaak en advocaten. Maar ze willen wel de strijd aangaan met Pepsi, ondanks dat ze weten dat het heel moeilijk zou worden tegenover zo'n groot bedrijf.
Ja, en die Todd heeft een vriend die advocaat is, want ja, ze zullen iets moeten toch? Ze zullen nu wel met iets moeten komen. En zijn naam is Larry Shands. Dus ze schakelen Larry in en Larry is eigenlijk een faillissementsadvocaat, maar hij wil ze wel helpen. Nou, Larry gaat vervolgens met een groep advocaten van zijn kantoor de commercial bekijken. Nou, steeds opnieuw, net als die Todd toen, hè, van again, again, again. En uiteindelijk vinden ze het eigenlijk overduidelijk dat Pepsi een aanbod heeft gedaan, dat John aan de voorwaarden heeft voldaan en dat hè, door genoeg punten te verzamelen en dat Pepsi dus nu een belofte moet nakomen. Maar voordat de advocaat kans krijgt om Pepsi een brief te sturen, krijgt John een telefoontje van een journalist van de Wall Street Journal. Hij vraagt wat hij ervan vindt dat Pepsi hem heeft aangeklaagd. Nou, John denkt Pepsi mij heeft aangeklaagd, hij weet van niks. Maar het blijkt inderdaad zo te zijn dat John is aangeklaagd op Pepsi. Nou, John en Todd waren er eigenlijk vanuit gegaan dat ze uitgenodigd zouden worden op het kantoor van Pepsi om te komen praten of zo.
Maar nee dus. Pepsi klaagde John aan omdat het verboden was om een Harrier jet te kopen.
Ja, en er zat ook echt zo'n man achterna met die brief, hè? Waarin die dagvaarding zat. Maar die John denkt, ja, dat is nooit goed. Dus die vlucht steeds voor die man. Echt een week of zo. Dus die man hem op de hielen. En uiteindelijk geeft hij het op, maar dan gooit hij de brief gewoon voor de deur. Ik dacht, ja, waarom hebben we niet meteen gedaan?
Ja.
Waarom ga je een week lang...
Heel dom.
Ja, vond ik ook heel vreemd, maar goed.
En eigenlijk hadden ze nu gewoon geen andere keuze om Pepsi aan te klagen voor het feit dat ze niet de waarheid spreken. En dat werd een lang proces, hè?
Ja, ze hebben zoiets van, ze klagen ons nu aan. Vind ik trouwens wel heel raar, toch? Aanklagen voor het feit dat jij biedt iets aan. Dan vraagt iemand, je biedt aan dat je kan sparen voor een Harrier jet. Die John die spaart ervoor, die zegt, nou, geef die jet maar. En dan klaagt Pepsi die John aan, omdat het verboden is om een jet te kopen.
Ja,
heel raar. Apart. Maar goed, ze gaan dus eigenlijk in de tegenaanval. En ze hebben ook niet echt een kans, hè?
En gedurende dat proces veranderde Pepsi de reclame door onder de 7 miljoen punten Just Kidding te zetten.
Ja, ik vind dat best wel toegeven dat je fout zit, toch?
Ja.
Ja, als jij daar...
Want ze weten dat ze gewoon niet gaan winnen als ze dat niet hadden gedaan of zo.
Nou, ze veranderen het.
Ja,
dus dat betekent dat ze weten dat ze iets moeten veranderen. Maar Pepsi ziet het zelf niet zo, hè? Ze vinden het echt overduidelijk dat het een grap is en dat het echt dom is als je dat niet begrijpt. Maar weer wat later worden ze toch uitgenodigd op het kantoor van Pepsi om over een schikking te praten. Dus Todd, John en Larry komen op kantoor aan. Ja, en zij zitten dus tegenover een groep advocaten van Pepsi, volgens mij 6 of zo. En die advocaten beginnen eigenlijk meteen een beetje lacherig zo van... Ah, jullie wisten echt niet dat het een grap was? Nou, nee, zeggen Todd en John. Jullie hebben ons iets aangeboden en wij zijn daarop ingegaan. Ah, maar wist je dan niet dat het om een lege voertuig gaat? Zeggen die advocaten dan. En dan zegt die Larry, de advocaat van John... Ja, dat maakt helemaal niet uit. Dat is gewoon misleidende reclame.
Dus, uiteindelijk zeggen die advocaten dat ze wel een bedrag willen betalen. Maar in plaats van dat ze zeggen... schuiven ze echt zo'n papiertje waarop een bedrag geschreven staat naar hem toe. Daar staat dan op dat ze 750.000 euro konden krijgen.
Ja, echt zo'n papiertje ook. Ja. Hè? Gewoon niet even zeggen, maar echt zo heel, een beetje zo filmachtig vond ik dat. Nou, zij lopen dus naar buiten om te overleggen. En Todd zegt, joh, het maakt mij niet uit, John, wat jij wil. Wil je mee akkoord? Ga er mee akkoord? Ga je er niet mee akkoord? Ook goed, dan gaan we verder. Nou, Larry, die advocaat, die zegt, ja, het bedrag is wel echt heel hoog. Dus ja, ik zou wel adviseren om het te nemen. Maar John die denkt, ja, die straaljager is 32 miljoen dollar waard. En we krijgen dus eigenlijk maar een fractie van mijn gespaarde punten. Ik bedoel, 1/30 of zo krijgen we dan. En hij wil eigenlijk gewoon echt die jet, hè. Maar niet voor het geld. Hij wilde gewoon echt krijgen waar hij vond dat hij recht op had. Dus schakelen ze via Michael Avenatti in. En Michael Avenatti is misschien voor veel mensen wel een bekende naam. En hij is heel veel in het nieuws geweest. Eerst met een zaak tegen president Trump. En later klaagde hij Nike aan, maar dat verloor hij. Sterker nog... Hij werd veroordeeld voor oplichting en afpersing. En hij heeft nu volgens mij iets van 19 jaar gevangenis gehad.
Zo.
Als straf.
Ja, zoveel.
Ja, hij moet nog heel lang. Maar ja, daar is hij. Maar in de jaren 90, toen ze hem dus inschakelden, was hij volgens mij nog zelfs geen advocaat, maar wel iemand die schandalen aan het licht bracht. Dus hij was echt voor niemand bang, heel brutaal. Zat in talkshows, et cetera. Echt zo'n man.
Ja, dus John vertelde zijn verhaal aan Michael Avenatti. En Michael wil gewoon dat John zijn Harrier jet krijgt. Dus Avenatti bedenkt een plan om keihard de mediacampagne tegen Pepsi te gaan voeren. Ze hebben natuurlijk niet echt geld, dus alles moet gratis. Hij belt journalisten en tv-programma's en binnen no time is het verhaal van John echt overal op het nieuws. John komt in talkshows en in radioshows, maar John is heel vriendelijk, hè?
Ja, die mensen zien dat hij heel oprecht is, hè? Hij is gewoon heel echt een vriendelijke jongen. Ja, hij praat makkelijk en mensen geloven hem ook gewoon echt. En hij wil gewoon die straaljager. En ja, eigenlijk vinden de mensen ook dat Pepsi niet oprecht is. Ze hebben iets beloofd en dan moeten ze nakomen. Hij had ook echt zo'n hele ordner, heb je dat gezien? Ja. Vol met plannen wat hij met die Harrier jet wil. Dat is heel schattig. En wat ik ook grappig vond, want dat zie je ook in die video's, zeg maar. Dat hij dan de tuin inloopt en dan wijst hij ook aan, zo aan een, volgens mij aan een nieuwszender of zo, die hem dan interviewt.
Ja.
Hier kan ik dan landen.
Ja, en John leeft er echt voor, hè?
Hij leefde er echt voor, ja. En hij had echt zoiets van, dit gaan we gewoon, dit gaan we doen. Pepsi reageerde dan weer op in de media door te zeggen dat iedereen het grappig vond, behalve John. En daarnaast wil Pepsi zeker niet geassocieerd worden met iemand die illegaal een Harrier jet zou willen kopen. En ook niet met iemand die alleen maar geld wil verdienen aan een groot bedrijf. Dus zij maken eigenlijk John heel belachelijk.
Mooi is dat eigenlijk, gewoon het probleem opdraaien.
Ja, jij biedt iets aan en dan ga je, ja, wat arme we net Pepsi. Ook al zeiden, heel raar natuurlijk, ja. Arme Pepsi, ja, inderdaad. Nou, op een bepaald moment speelt er ook een andere rechtszaak in die tijd. En dat is van een 81-jarige vrouw. En zij heeft McDonald's aangeklaagd omdat de koffie te heet zou zijn. En zij krijgt daar $2,9 miljoen schadevergoeding voor. En wat Pepsi dan eigenlijk doet, is daar een beetje misbruik van maken. Hè? Van, kijk, John wil eigenlijk hetzelfde als die vrouw. Dus dit is gewoon geld aftroggelen.
Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo.
Dat was ook helemaal niet zo, nee.
Ja, en Pepsi geeft dan eigenlijk aan dat de Harrier jet niet in de catalogus had gestaan. Dus iedereen kon begrijpen dat het niet echt was. Maar John en zijn advocaten zeggen, het is misleiding. Jullie richten je met je campagne op kinderen. Die tieners / jongeren vragen dan aan hun ouders om een Pepsi te kopen. Dus je richt je op deze jonge generatie. Hoezo zouden zij dit niet geloven? Het staat er toch? Pepsi probeert ook al snel invloed uit te oefenen op de programma's waar John in komt als gast. Ze hadden gewoon veel macht.
Nou, Pepsi had heel veel macht, hè? Want ze was er bijvoorbeeld ook een show van David Letterman. En vlak voordat die show begon, en dat zou John dan inkomen, hè? Die zou geïnterviewd worden, werd John afgebeld. En later bleek dan ook dat Pepsi de grootste sponsor was van die show.
Eigenlijk laat ze gewoon alles zien dat ze gewoon weten dat ze fout zitten en dat ze gewoon niet willen dat hun als... Dat ze zwart gezet worden.
Ja, en ik vind het dan toch wel stoer dat zo'n John daar tegen... Ik vind dat toch wel... Ja. Ja, ik heb daar wel bewondering voor. Maar goed, uiteindelijk bemoeit zelfs het Pentagon ermee. Dus dat is eigenlijk wel heel apart. Zij houden een persconferentie. En daar is de boodschap eigenlijk dat een particulier geen militair vliegtuig kan kopen.
Ja, en dat was eigenlijk wel wat vreemd, hè. Want het leek wel ingezet door Pepsi. Die man maakt ook nog een grapje met een reclamezin van Pepsi erin.
Ik vond dat zo vreemd. Het was echt heel raar dat iemand van het Pentagon dat op die manier...
Ja,
dat,
gewoon uit het niets.
Het leek wel echt nep, vond je niet?
Ja.
Ja, dat was dan waarschijnlijk niet nep. Maar wat ze dan niet vertelde was dat het dus wel mocht, wat die John eerder had gehoord, als ze dus die militaire dingen weg gaan halen.
Dat zegt ze dan natuurlijk even niet erbij.
Dat zeiden ze er niet bij. Dus daarmee leek Pepsi natuurlijk heel sterk te staan ineens.
Ja.
Nou, het is dan inmiddels herfst 1997 en dan horen ze over ene Victor Miller. En Miller die vertelt eigenlijk aan John en aan Michael dat hij is ingehuurd door de verzekeringsmaatschappij van het reclamebureau van Pepsi. En hij zou een Harrier jet moeten vinden en kopen en hij zou daar dan $250.000 voor krijgen. Dus dan lijkt het eigenlijk alsof het reclamebureau door Pepsi is aangeklaagd intern. Dat die dus hun verzekeringsmaatschappijen, aansprakelijkheidsverzekering, hebben ingeschakeld. En dat die dus op zoek zijn gegaan om dit probleem op te lossen, toch? Zo vond ik het een beetje denken. Want ze denken dat als een particulier er dus wel één kan kopen, dan houdt het verhaal van Pepsi geen stand. Dat willen ze dus eigenlijk onderzoeken nu. Dus ze willen bewijs zien, ze willen die Harrier jet zien en ze gaan naar die Victor Miller toe. En hij laat dus wel een soort van aankoopbewijs zien. Het lijkt echt, maar ja, dat is moeilijk te bewijzen natuurlijk.
Ja.
Maar dan komt die Miller eigenlijk met een of andere heel bizar wildwestverhaal, hè? Hoe ze aan... Het is heel raar. En die Todd die gelooft eigenlijk het hele verhaal meteen niet. Maar Michael en John, ja, die willen eigenlijk wel het verhaal verder uitzoeken. Kijken of ze hier toch iets mee kunnen.
En op zich klinkt het ook wel enigszins logisch dat Pepsi zich misschien in het geheim wel aan het voorbereiden is om die Harrier jet te leveren aan John.
Nou ja, kijk, als zij op die manier toch... Niet voor 22 miljoen die Harrier jet moet kopen.
Zo, dan zouden ze denken, daar zijn ze
en dan moeten ze 6 kopen meteen. Ja, weet ik ook niet precies, maar goed. Ja, maar ze zien geen Harrier jet, hè, tijdens hun bezoek aan Victor.
Maar Todd vond die Michael maar niks, hè?
Nee, Todd vond die Michael maar niks. Maar die John en Michael die ontwikkelen wel een vriendschap samen. Hè? Want ze zijn ook al een beetje even oud.
Ja.
En zij gaan dus wel verder met de avonturen. En ze worden echt vrienden, inderdaad.
Dus?
Goed, nou, die Todd, die vond die Michael niks. Die vond hem denk ik te gladjes en dergelijke. En uiteindelijk denkt die John ook, we gaan het zo niet winnen. Dit kan eindeloos zo doorgaan over en weer. Er moet iets anders gebeuren.
Ja. Nou, dus gaat Michael de advocaat op zoek naar iets wat niemand van Pepsi mocht weten. Naar schandalen om mee te dreigen naar Pepsi. Todd vindt het chantage en wil er niks mee te maken hebben. Dus stapt eruit.
Ja, hij stapt er die zin uit. Hij wilde niks meer... Hij gaat even niet meer verder. Hij stapt niet qua investering nog eruit, maar hij stopt er even mee.
Nee, hij wil niet met dit soort praktijken bezig zijn.
Ja. Nou, die Michael die gaat dan wel op zoek naar die schandalen. En dan komt hij eigenlijk achter het volgende. Ten eerste had Canada diezelfde Pepsi commercial op tv met een disclaimer voordat de commercial in Amerika op tv kwam. En naar de hand hebben ze die commercial dus in Amerika zonder die disclaimer uitgezonden. En waarom was dat? Hè? Misschien konden ze dat achterhalen, want was dat daar een reden achter? En daarna ontdekte ze het verhaal van het Pepsi-schandaal in de Filipijnen. En dat verhaal gaat als volgt. In 1992 was Coca-Cola echt de marktleider in de Filipijnen. Nou, Pepsi wilde dat veranderen, dus bedachten ze een actie waarbij er onder de dopjes van de Pepsi-flesjes nummers stonden. Met die nummers kon je dan geld verdienen, eigenlijk door een soort loterij. En dat werkte zo, iedere dag werd er dan op tv het winnende nummer genoemd. De hoofdprijs van 1 miljoen pesos, dat is ongeveer 40.000 dollar, was echt heel veel geld voor de meeste Filipijnen. Dat is ontzettend veel armoede en dergelijke. Dus die gingen heel veel Pepsi drinken, althans wat ze konden betalen. En dan moet je heel veel zien dat ze, als ze één flesje per dag konden kopen, dan was het eigenlijk al veel. Ja. Dat is alles spaargeld, zetten ze daarvoor apart. En dan zie je dus ook in het documentaire, dan zie je mensen die zo'n winnend dopje hadden. En in dat geval was dat nummer 349. Maar later bleek dat heel veel mensen datzelfde nummer hadden. Dus al die mensen gingen woedend naar het Pepsi-kantoor. Nou, Pepsi zegt dan, ja, het is een computerfout, kan ik niks aan doen. Maar die mensen die willen hun miljoen pesos en er ontstaan echt rellen, hè?
Ja. En er wordt ook zo'n Pepsi-truck aangevallen door mensen en dan gooide iemand een Molotov-cocktail, waardoor een vrouw overleed. En dat was de moeder. En die was volgens mij juf op een basisschool of op een school.
Ja.
En dat was de moeder van iemand die ook nummer 349
ja,
had.
Ja, dat klopt, ja.
Dat vond ik ook wel zielig.
Ja, hoe ver kan het gaan, hè? Ja.
Nou, de fabriek van Pepsi wordt ook aangevallen en zelfs opgeblazen, waar de 3 medewerkers overleden. En er komt dus een rechtszaak en uiteindelijk krijgen de mensen op de Filipijnen met een winnend nummer $20. En dat is eigenlijk net zoveel als die 2 kratten die John aangeboden had gekregen.
Ja, ik vind dat toch ook wel oplichting. Ja. Kan je wel laten zeggen, was een computerfout. Maar ja, dat kan je eigenlijk als Pepsi niet maken, toch?
En Manny, als je weet ook in welk land je het doet, hè?
Ja. Nee, maar dat is het, hè? En uiteindelijk, ja, $20.
Heb je niks aan.
Nee, ik vond het ook heel sneu. En ik vond het ook zo sneu, die mensen hebben niks, hè?
Nee.
Die zitten in echt van die krotten en die hebben dus alles bij elkaar gespaard. Die zien iets van hoop, een nieuw leven. Ja, ik vond dat eigenlijk, ja.
Dat ze dan denken van, we gaan gewoon alles proberen om dit te krijgen. Ja. En uiteindelijk dan,
ja, ik vond het wel sneuier dan van John. Maar ja. Dat komt meer, kijk, van John vind ik het heel stoer dat hij het doet.
Natuurlijk al gewoon een huis en gewoon
ja, dat is niet
een leven. En deze mensen hebben niks. En
nee.
Dan geven ze al hun geld en moeite en zo, steekt ze in die dopjes. En uiteindelijk dan krijg je $20.
Ja. Nou, en met dat verhaal in de achterhoofd, daar wil die Michael dan ook echt Pepsi mee pakken. Dus ze willen eigenlijk een soort anticampagne maken tegen Pepsi. En dan ontwerpen ze ook een poster en dan zie je John. En die heeft dan 1 blauw oog dicht zitten, zeg maar. Als dat ja. Een blauw oog slijgt, maar dat is dan het logo van Pepsi.
Ja.
Hij vond wel grappig bedacht.
Ja, wel slim.
Ja, die wilde dan hij wilde dan die foto op zo'n billboard plaatsen tegenover het hoofdkantoor van Pepsi. En dan ja. Een maand lang of zo. Dat de medewerkers van Pepsi steeds van,
ja.
Of dat echt iets had uitgemaakt. Was het provoceren natuurlijk. Of dat echt iets had uitgemaakt, weet ik ook niet.
Ik denk dat het wel doorhadden, maar dat ze gewoon doen alsof ze er niks van vinden.
Ja, nou, ze hadden ook zo'n brief gemaakt. Hè? Dan hadden ze dan naar Pepsi gestuurd. En dan stond er zo, kijk Pepsi, hier hoor je de disclaimer te plaatsen. Weet je wel, zo'n zinnetje erbij. Ja.
Ja, maar zo'n hele campagne kost natuurlijk heel veel geld. Dus ze gingen naar Todd om geld te vragen. Maar Todd wilde eigenlijk nog steeds niet op zo'n negatieve manier benaderen. Want hij zag het als chantage. En daarvoor zou Todd ook aangeklaagd kunnen worden door Pepsi.
Dus, ja, dat was eigenlijk zeker.
Ja.
Als hij dit zou doen, dan zou hij aangeklaagd
worden. Ja, dat wilde hij niet.
Nee.
Dus Todd moet een soort van uitgekocht worden voor alles wat hij geïnvesteerd had. Zodat Michael en John de campagne kunnen voeren zonder dat Todd in de problemen zou komen. En hoewel John ook bevriend is met Michael, kiest ze uiteindelijk toch de kant van Todd. Ze gaan de aanval niet op deze manier doen.
Ja, ik vond het dan ook wel weer goed.
Ja.
Dus ik vond het wel weer goed dat ik dacht, ja, dat wou ik net zeggen. Ik denk, ja, het is, want die Todd die zegt ook, ja, weet je, ik heb geen vijanden. Ik kan gewoon gaan slapen. En achteraf denk ik, het is wel grappig als je het nu bekijkt, dat die Michael dus vast zit. Dus dat zat toen al in zijn aard, hè. Een beetje zo de boel oplichten.
En dan zoals denk ik, als ze dit toch hadden gedaan, was het gewoon misgegaan.
Ja, dat win je niet op deze manier. Nee. Dus dat is, vond ik ook wel goed dat hij dat dus doet. Nou, dan is het inmiddels 1998, de rechtszaken gaan door. En ze denken dat ze een goede advocaat nodig hebben. Want er komt een rechtszaak en de rechtszaken die stapelen elkaar op. Maar uiteindelijk komt er een grote rechtszaak. En daarvoor hebben ze een goede advocaat nodig. En uiteindelijk gaan ze in zee met David Nagman. En hij wil dat Pepsi ook zijn belofte nakomt. Dus staat helemaal achter de zaak.
Ja. Maar naast een goede advocaat hebben ze ook een gunstige rechter en een gunstige jury nodig. De rechter wordt dan ook bekend en dat is Kimba Wood. Nou, Kimba Wood, die rechter was bekend in die tijd, maar stond ook echt bekend als een rechter die het opnam voor de bedrijven. Dus eigenlijk niet echt een hele goede rechter voor deze zaak.
Nee, en dat was ook, bij een schandaal betrokken. En toen zeiden ze ook van, ja, zij zijn al haar humor kwijtgeraakt. Dus die is sowieso voor de bedrijven. En ja, zal dus ja. is niet fijn, zeg maar, nee. deze zaak. Daar hadden ze al wel een beetje in kunnen schatten. Nou, zijn advocaat wil natuurlijk ook graag een zaak met een jury erbij. Want als er een zaak zou komen met een jury, die, ja, de meeste mensen uit, zeg maar, de inwoners van Amerika, die stonden achter John, hè?
Ja.
Dus op het moment dat zij moesten bepalen wie er ja, wel of niet gelijk had, dan hadden ze misschien best wel een grote kans om te winnen.
Ja, en die rechtszaak komt er uiteindelijk ook. Maar voordat deze plaatsvindt, willen John en zijn advocaat graag meer onderzoek doen. En de reclamemakers en de medewerkers van Pepsi ondervragen bijvoorbeeld. Maar dit wil de rechter niet en er was eigenlijk genoeg materiaal om mee te werken.
Nou ja, en Pepsi, die wilde dus geen jury, hè? Dus die wilde niet dat er een jury mee zou beslissen. Dus wat doet Pepsi? Die eist een kort geding. Want dan is er geen jury aanwezig en dat krijgen ze.
Ja.
Dat is ook slim, toch?
Ja.
Ja, dat dat gewoon allemaal zo kan, hè? Maar... En ik vond het ook zo raar dat die rechter gewoon zegt, nou, we hebben de commercial, we hebben de catalogus, de brief tussen Pepsi en John. En dat is meer dan genoeg. Extra onderzoeken niet nodig.
Ja, best vaak dat zo'n rechter dat dan gewoon alleen mag beslissen, toch?
Ik dacht juist al dat een rechtszaak bedoeld was om zaken te... dat er voorafgaand zaken werden onderzocht. En dat werd dan gepresenteerd bij de rechter. Maar de rechter kan dus ook niet zeggen, nou, dit is gewoon voldoende.
Ja.
Nou, vond ik ook heel apart.
De punten waarmee de advocaat van John komt zijn dan bijvoorbeeld waarom het spotje in Canada wel met disclaimer is. Waarom hoog ze de punten op voor de jet?
Nou, over die punten ophogen, Pepsi geeft dan met name de schuld aan de reclamemakers, hè? Maar die hadden juist ooit de reclame bedacht met 700 miljoen Pepsi-punten. Maar toen ze dat idee dus gingen presenteren aan Pepsi, vond iemand van Pepsi die 700 miljoen, dus die 7 met 8 nullen, te druk in beeld en te lang. En toen zeiden ze, nee, dat is veel te veel, dat ziet er niet mooi uit, maak er maar 70 miljoen van. Dus die reclamemakers maken er 70 miljoen van. Nou, laten ze weer zien. En dan zegt Pepsi, ja, dat vind ik nog steeds lastig te lezen. Dus maak er maar 7 miljoen van. Dus dat is echt op Pepsi bedacht.
Ja, en terwijl die reclamemakers de reclame juist hadden gemaakt met zoveel nullen, zodat het juist benadrukte dat het een grapje was. Ja, je hoefde eigenlijk niet precies te weten hoeveel nullen er stonden. Je zag meteen dat het om een onmogelijk aantal punten zou gaan.
Ja, juist als er heel veel nullen staan. Ja. Ook zo van, nou, dat is gewoon echt...
onmogelijk.
Ja.
En Pepsi zegt tijdens de rechtszaak ook dat de hele commercial gewoon een grap was. Echt humor van Pepsi, dat zou iedereen snappen. Maar dat was dus door Pepsi zelf zo bedacht. Best lullig dat ze die reclamemakers nu zo afkraken.
Ja, ook heel dom.
Ja, heel dom.
Ja.
De rechter zegt dan dingen zoals dat geen redelijke mens dit als een echt offer zou hebben gezien. Maar de commercial was natuurlijk op pubers gericht. En al die pubers vonden het gewoon wel gewoon geloofwaardig. En ze zegt ook dat je nooit met Harry dat naar school kan, et cetera. Dus ze verliezen van Pepsi.
Dat was een hele rare tekst, hè?
Ja.
Ik vond dat, ik had die uitspraak gelezen.
Volgens mij was het iets van 100 kantjes of zo.
Nou, het was heel raar. Het vond een hele rare uitspraak.
Ja.
Ja. Nou, dus John en Todd zijn er eigenlijk klaar mee inderdaad. Maar het stopt dan nog niet, hè. Ze blijven enorm veel gebeld worden. En het wordt ook een hele belangrijke zaak op scholen, hè. Dus de zaak komt uiteindelijk ook in de studieboeken voor rechtenstudenten. En er worden nog steeds hele debatten over gevoerd op scholen voor rechtenstudenten dus. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Ik bedoel, het blijft echt een verhaal waar je door twee verschillende brillen naar kan kijken. Ik ben wel partij John.
Ik ook.
Ja? Jij
want
ook?
Het stond er toch gewoon. Dan moet je toch gewoon leven.
En ja, jij vindt dat dus ook.
Ja.
Jij hebt dus ook niet zoiets van wat Pepsi heeft. Ja, dat snap je toch wel dat dat niet kan? Want er zullen ook heel veel mensen zijn die zeggen, ja, snap je toch wel. Ja, toch logisch.
Dan zet je toch een disclaimer. Zoveel moeite was dat toch niet?
Dat dacht ik dus ook. Ja, aan de andere kant...
drie keer de reclame konden aanpassen en ook nog een speciale versie voor Canada kunnen maken.
Ja.
Nou,
ja.
Waarom dan niet een kleine disclaimer?
Ja, zij zijn, het is ook een stukje arrogantie, toch?
Ja.
Het is gewoon een stukje arrogantie van, ja, hoe dom kun je zijn? Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Zo op die manier hebben ze... En ik denk dat je het heel moeilijk kan winnen van zo'n grote partij. Die hebben natuurlijk de allerbeste advocaten, kantoren en ook de reclamemakers hebben natuurlijk de beste advocaten. Er zat een enorm groot reclamebedrijf achter, hè, die deze reclames maakte. Ja,
volgens mij het beste reclamebedrijf van die tijd.
Van de wereld?
Ja.
En dan werkte je ook echt dag en nacht aan zo'n commercial door. En het was echt... Dat was
heel heftig.
Ja. Nou, en die... Er was ook zo'n interview met de reclamemakers die deze reclame had bedacht. En die vertelde onder andere over die nullen en dergelijke. Maar dat is helemaal niet in de rechtszaak besproken.
Nee.
Want anders, als dit nou wel besproken had kunnen worden, want dat kon dus niet, dan had zo'n rechter misschien ook gezegd, oh, wacht even, het is eigenlijk helemaal niet zo slim geweest. Want hè, jullie zeggen dat het de fout is van de reclamemakers, maar die zeggen juist van dat is een heel andere, dat op jullie verzoek is aangepast.
Ja.
Toch? Dan krijgt het wel echt een heel ander...
Dan, ja, het krijgt gewoon een hele andere betekenis. Ja, niet betekenis, maar... proces, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Dat het dan misschien wel eerlijker was geworden. Maar denk je dat hij echt zijn Harrier jet had gehad?
Hij had nooit zijn Harrier jet gehad, maar misschien wel meer geld.
Ja, maar dat wilde hij eigenlijk niet. Ja. Voor hem was echt zo'n jongensdroom, hè? Hij zag zichzelf helemaal in dat... misschien dat hij zelf al zijn hoe noem je dat? Zijn piloten.
Op een gegeven moment moet je het ook al opgeven. Want ja, ik denk dat het sowieso niet redelijk was dat je het kon krijgen. Maar het staat er wel. Dus.
Ja, weet je wat hij nu doet, die John? Nee. Hij is nu ranger. Is in dat? Een national park. Tenminste, dat las ik ergens, ja. Dus dan ben je eigenlijk een soort boswachter. Maar dan iets uitgebreider.
Ah.
Ja, dat is wel heel erg tof beroep. Tenminste, ik ben een paar keer in Amerika geweest. En in zo'n national park. En ja, die rangers zijn echt wel tof. Die weten heel veel over het park. Heel veel over natuur. En die houden presentaties. En,
dat is interessant.
Ja.
Nou, en je kunt dus wel in straaljagers vliegen. Hè? Er is een site, mikvluk.com. En dan kun je dus verschillende lessen en vluchten boeken.
Ja, maar heb je gezien wat het kost?
Ja, het kost duizenden dollars.
Ja, het kost soms wel $6,000 voor een vlucht van 25 minuten. Want je kunt over heel de wereld kun je dan, heb je verschillende straaljagers, vliegtuigen. En dan kun je dus per land een beetje kijken van wat je wil. En dan zag ik, had er gewoon nog geklikt. En dan zie je gewoon €6,000 voor, of dollar dan, voor 45 minuten.
Het is echt absurd duur.
Ja, is het dan een les of is het gewoon een vlucht?
Lessen en vluchten kan je boeken.
Allebei?
Volgens mij. Ja.
Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, ga ook zeker even de Netflix-docu kijken, Pepsi, Where's My Jet. Ik vond dat echt een aanrader. Maar ook met name omdat je dan heel veel beelden uit de jaren 90 ziet.
Heel leuk om te zien.
Hij is leuk in elkaar gezet, toch?
Ja.
En heel die sfeer een beetje, vond ik ook echt heel, heel erg leuk.
Ja,
ja oké. Okay. Nou.
Dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. En we hopen natuurlijk dat jullie met heel veel plezier hebben geluisterd.
Ja, kijk nog zeker even ook op ons Instagram, @bizarreverhalenpodcast. Daar plaatsen we altijd na iedere aflevering het beeldmateriaal. En ook van deze zaak zullen we dat weer even doen.
Echt weer een aanvulling.
Ja.
Nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.